lieve Vader in de hemel, wij danken u zozeer dat we zo samen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. En dat we toch hier mogen zijn. En dat we zo met elkaar zo naar u mogen opzien en zien wat gij ook deze avond ons wil onderwijzen van uw woord, van uw Zoon, door uw geest. We zeggen u dank voor het bijzondere, Heer, dat gij uw Zoon gegeven hebt. En dat hij bij ons zou willen wonen. Dat gij God zijt en bij ons wil wonen. Dat is toch wel heel bijzonder. Wij die weggegaan zijn, van u afgetrokken zijn. En gij komt en gij komt ons achterop. Heren, we kunnen alleen maar zeggen, het is een wonderlijk gebeuren om een kind van de levende God te zijn. En dat we zo die overgave mogen kennen en zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u, dat u uw leven door ons heen kunt leven naar uw welbehagen. Heer, dat niet meer ons leven is, maar uw leven. Heer, dat gij zo dit alles beschrijft in uw woord, Heer, en gij dat doorgeeft aan ons en laat zien van alle kanten, Heer, hoe rijk het is, hoe bijzonder het is, en hoe gij werkt en wie gij zijt, en dat al die dingen mogen leren uit uw woord. Vader, dan bidden we ook zo deze avond dat we dat onderwijs mogen ontvangen van, door uw geest, van uw woord, het levende woord, dat we mogen zien wie de Heer Jezus is. Zo rijk, zo vrij. Vader, dat hij gekomen is om ons vrij te maken. Heer, dat we niet meer slaven van onszelf zouden zijn of van een godsdienst of van de wereld, maar dat we vrij in de Heer Jezus mogen zijn. Vader, zo dragen we dan deze avond aan u op en we danken u. Van ieder die hier is, bidden voor hen die niet met ons kunnen zijn, wat ook de reden is, heren, dat laten we bij u. Vader, we zeggen u dank voor zoveel genade, dat we zo uw woord mogen onderzoeken en zien, heren, hoe goed gij zijt, hoe goed het hier, hoe liefdevol, hoe trouw, hoe zorgzaam, heren. Het is zo ver boven ons binnen, denken we kunnen het alleen maar ontvangen en zeggen, dank u, Heer, voor zoveel liefde. Vader, zo dragen we deze tijd aan u op en bidden, Heer, dat gij zo de harten hier vanavond vervult en deze lippen wilt zalven tot u, Heer, in Jezus' naam. Amen. Vraag of dat u uw Bijbel wil openen naar het 25e hoofdstuk van Exodus. Hoofdstuk 25 van Exodus. Dan gaan we eerst wat lezen. Hoofdstuk 25. En ik hoop dat we de bijzonderheden kunnen zien van wat de Heer ons allemaal wil vertellen. Dat doet hij altijd, want we zijn niet altijd even opmerkzaam, we hebben het niet altijd in de gaten. Maar als we het maar willen zien, dan is de Heer zo geduldig om toch verder te onderwijzen en te laten zien. En hier wordt er geschreven. Dus ze zijn nu uit het volk van Israël, is dus uit Egypte gekomen. Ze zijn daar dus onderweg nu en dan heeft de Heer een boodschap voor Mozes. Toen sprak de Heer tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, dat ze voor mij een hefoffer nemen van alle man wiens hart zich vrijwillig, een hefoffer is dus een vrijwillig offer, bewegen zal, zult gij mijn hefoffer nemen. Nu is het hefoffer, het welk gij van hen nemen zult, goud en zilver en koper, dit hadden ze dus allemaal meegebracht uit Egypte, en ook hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen en geithaar en roodgevelde ramsvellen en dassenvellen en sittemout, zeg wat hè? Olie tot de luchter, specerijen ter zalfolie en tot de roking welriekende specerij. Sardoniksstenen en vervullende stenen tot een efod en tot de borstlap. En hier, dit is eigenlijk voor dit, deze 8 versen hier, is dit het climax ervan. En zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen woon. Dat ik in het midden van hen woon. Om even te denken dat als we de scheppingsverhaal lezen in Genesis 1 en 2 voornamelijk, en zien hoe geweldig bijzonder dat God die mens geschapen heeft. Natuurlijk ook de dieren en de hele schepping. Maar als je ziet hoe bijzonder dat God dat geschapen heeft. En dat dan die mens in toch op zeer korte termijn, verwacht ik, ik denk niet dat dat lang geduurd heeft, dat die mens van God weggegaan is. Die dus eigenlijk koos voor de vijand in plaats van voor de Heer. En hoewel wij dat misschien moeilijk vinden om dat zo te zien, is het wel duidelijk als we het woord lezen dat de mens is van God weggegaan. Dat doet hij nog steeds. Jezaja die maakt het duidelijk wanneer we denken en wij allen als schapen hebben gedwaald. We zijn alle onze eigen weg gegaan. Nou, iedere keer als je naar die schapen kijkt, dan is het wel duidelijk dat ze hun eigen weg gaan. En nu is het zo dat God toch terugkomt naar die mens. En dan zegt hij, moet je luisteren, nu heb je dit en dat begint meegebracht uit Egypte. Eigenlijk heeft hij daarvoor gezorgd dat ze dat meebracht uit Egypte. En hij zegt, daar wil ik dat je een heiligdom van maakt. Dus een plaats. Hè, waar ik kan wonen, zodat ik in het midden van je kan wonen. Ja, als je dat gaat bekijken, die tabernakel is hier dan. Als je dat gaat bekijken, is het natuurlijk heel mooi. Gewoon eventjes in het kort. Maar dat zullen we zien als we even verder slaan. Overslaan naar het 40ste hoofdstuk. En dan zien we dus die God die heeft dus aan Mozes die opdracht gegeven. Ze moeten een tabernakel maken. Want God die wil in het midden. Die woorden. In het midden. Drie woorden. Maar die zijn belangrijk dat we die onthouden. In het midden. God wil in het midden van hen wonen. En dan laat hij zien wat hij daarvoor gebruikt. En dat zijn allemaal heilige dingen. Dus ze hebben die dingen aan God dus gegeven. Een vrijwillig offer. Hè, allemaal aan God gegeven. Nou, en nu heeft hij dat geheiligd. Daarvan wordt die tabernakel gebouwd. En dan gaat hij dan in het midden wonen. Dus het mooie ervan is dit. Dat dus God die zegt hoe hun een tabernakel moeten bouwen. Volgt u me? Dus God die geeft al de details. Hij geeft het patroon. Zo moet je dat maken. En hier is het. En dan kom ik erin wonen. Niet moeilijk, hè? Maar wel bijzonder. Nou, in het 40ste hoofdstuk, ik ga het niet helemaal lezen. Maar dan krijgt Mozes, dus nu hebben ze al de dingen die er in de tabernakel staan. Met alles waarvan de tabernakel gemaakt wordt. De muur er rondomheen. Alles wordt eerst gemaakt. En dan krijgt Mozes de opdracht. En nu ga je hem als het ware in elkaar zetten. En dan gaat hij van binnenuit gaat hij de zaak neerzetten. Bijvoorbeeld de ark. Die staat eerst. Met de cherubim, verzoendeksel erop, cherubim erop. En dan tent. En dan een voorhangsel ervoor, want daar mogen ze zo niet in. Want daar komt de aanwezigheid van God. En zo, van lieveling, staat dus die hele tabernakel daar. En met alles eromheen, het voorhof eromheen. Ook het wasvat. En dan ook natuurlijk het altaar voor bij de poort. Dus je krijgt altijd eerst, je komt er dan dus, en je ziet die poort openstaan, en dan zie je het brandofferaltaar staan. Dus daar moesten ze alles op offeren. Al de dieren werden daarop geofferd. En zowel als de graanoffers, zowel als de brandoffers. Die werden daar allemaal op geofferd. En dan zie je, als je daar geweest was, dan kun je dus naar het wasvat. Nou, daar naartoe. Dat waren de priesters, die gingen daar naartoe. En dan gingen ze naar binnen toe. Eerst handen en voeten wassen. En dan daar naar binnen toe. En dan konden ze daar het werk verrichten. En dan haal je dus een kandelaar. En dan haal je de tafel van de toonbroden. En dan haal je een reukofferaltaar. En dat was spreekt van het gebed. En dan haal je het voorhangsel. Daarachter de ark met het verzoendeksel. En de cherubim. De cherubim die keken ze ook niet. En die vleugels die bedekten dat als het ware. En daar lezen we hier, moet je kijken, dus in vers 33, ik hoop dat u dit voor uzelf doorneemt, dat is het beste, maar ik ga bij vers 33. Hij richtte ook de voorhof op, rondom de tabernakel en het altaar, en hing het deksel van de poort van het voorhof op. Alzo voleindigde Mozes het werk. Niet vergeten dat ieder onderdeel werd gezalfd. En u weet, zalven, dat is een beeld van de Heilige Geest. Dus je ziet, het was helemaal een heilig gebeuren, een heilige plaats, een heilige aanwezigheid die hier komt. Dus Mozes die moest het allemaal overeind zetten. En dan als Mozes voleindigt, hier komt dus een voleindigd werk. Het werk wordt hier dus als het ware volbracht. En dan krijg ik het volgende. In vers 34. Toen die tent helemaal stond, die tabernakel, helemaal van God gezegd hoe het moest, de hele constructie, toen bedekte de wolk van de tent de samenkomst. Dus toen kwam de aanwezigheid van God daarin. Eventjes terug. Dus God die heeft gezegd, ik wil in het midden van jullie wonen. Zo en zo en zo moet het zijn. Dat moet je maken. Dat gaan ze dus maken. Zo God zegt hoe het gemaakt moet worden. Dat gaan ze dus maken. En dan komt God daarin wonen. Nou, kijk maar hier naar vers 34. Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst. En de heerlijkheid des Heeren vervulde de tabernakel. Zodat Mozes niet kon ingaan in de tent der samenkomst. Terwijl de wolk daarop bleef en de heerlijkheid des Heeren de tabernakel vervulde. Als er nu de wolk opgeheven werd van de, boven de tabernakel, zo reisden de kinderen Israëls voort in al hun reizen. Maar als de wolk niet opgeheven werd, zo reisden zij niet tot op de dag dat ze opgeheven werd. Want de wolk des Heeren was op de tabernakel bij dag en het vuur was er bij nacht. Op voor de ogen van het gans huis Israëls in al hun reizen. Dus altijd die aanwezigheid van God woont hier. Waar? In het midden. Hij woonde in het midden van het volk. Nu lees ik in Matthäus. Dan zegt hij. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Daar ben ik in het midden. Ook weer mooi, hè? Maar als je dan nog verder gaat. Dan kom je dit tegen. Waar woont hij nu? Waar woont hij nu? Natuurlijk mooi om te zeggen. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Daar ben ik in het midden. Maar waar wil hij nu wonen? Dat, in de gelovigen. Dus hij wil in u en in mij wonen. En als je nu ziet wat God gedaan heeft om te zeggen tegen de mens, je moet dit en dit en dit en dit maken. Als je dat gemaakt hebt, dan ga ik erin wonen en dan woon ik in het midden van jullie. Maar nu zegt hij tegen ons, hij zegt, ik wil in het midden van je wonen. Dus hij wil midden in u, midden in mij wonen. Binnen in mijn hart. Wel heel bijzonder. Want dat heeft de mens niet gemaakt. Dit heeft de mens niet gemaakt. Dat heeft de mens niet gemaakt. Dat heeft, wie heeft dat gemaakt? God zelf. En ik vond het heel bijzonder als je erover na gaat denken. Want dan moet u eens kijken met me naar Psalm 139. Ik denk dat u dat wel kent, maar daar gaat het niet om of dat u het wel kent. We gaan eens kijken hoe dat past, hoe dat is eigenlijk. En hoe dat zo toepasselijk is, dat God zo met ons bezig kan zijn. Dus God heeft dus alle instructies gegeven om hoe het moest zijn in het Oude Testament. Hoe hij ook in die tijd allerlei wetten en voorschriften gaf, hoe het moest gebeuren, hoe het onderhouden moest worden, hoe die mensen moest leven, want hij woonde in het midden. Maar wat een verandering is er teweeg gebracht, wanneer hij in het midden van u, van mij wil wonen, want dat wordt heel wat meer persoonlijk. En dat is natuurlijk wel het rijke van het leven, het persoonlijke. Hij en ik. Maar ook als we deze psalm hier bekijken, dan gaan we ook zien, dit is niet iets dat hij overliet aan de mens. Dit is iets dat hij zelf gebouwd heeft. Het is toch wel apart, hè, dat hij mij zelf gebouwd heeft. En hoe? En hoe? Dat is zeer goed. Door de Bijbel heen, ik vind het zo mooi altijd, als u misschien komen er nog aan toe zo, als u wat van ervan leest, bijvoorbeeld in Job, die heeft er ook van die uitspraken over hoe we gemaakt zijn. En we gaan eerst hier even lezen, in Psalm 139. En dan moet ik kijken hoe die begint. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Ik vind dat zo geweldig mooi, dat er is niets in, aan, op mij, dat de Heere niet weet. Hij weet alles van me. En meer dan ik zelf. Veel meer dan ik zelf. Ik denk dat ik iets weet. En dat zal wel niet veel bijzonder zijn. Maar hij weet echt alles van me. En wat de rust ervan geeft. Je kunt natuurlijk ook zeggen, veronderstel dat iemand alles van je weet. Zit je er niet een beetje mee? Nee hoor, niet als de Heer het is. Als een ander het is, nou ja, daar gaan we niet op in. Maar als de Heer het is, dan is dat alleen maar vrijheid. Want als hij weet hoe ik ben, en hij wil toch bij mij wonen. Moet je even terugdenken weer. En dan denk je aan dat volk van Israël. Als je ziet wat die allemaal gedaan hebben. Waar ze mee bezig waren. Ontevreden. Zondig. En toch zegt hij, ik wil in het midden wonen. Dan is dat toch een geweldige bemoediging dat hij ook bij mij wil wonen. He? Dat hij zo bij me wil wonen. En je zou zeggen, ja, als je een ziek hier moest wonen, zou ik niet een ander plekje kiezen? Ja, misschien wel. Maar God niet. Die wil bij ons wonen. Daar heeft hij ons ook voor gemaakt om bij ons te wonen. Nou, dat is natuurlijk een geweldig iets. Dus Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. En hier is iets, ja, er is niemand zoals hij. Hè. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Nou, dat is mooi. Hij, niet alleen kent hij je gedachten, maar hij verstaat die. Met andere woorden, hij weet waarom dat je zo denkt. Zoals je denkt. De ene die denkt wat makkelijk. De andere wat moeilijker. De ene denkt zus, de andere denkt zo. Er zijn geen twee mensen die hetzelfde denken. Er is altijd weer verschillen. Maar God die verstaat dat. God die verstaat dat. En die heeft een bijzonder plan voor ieder mens. En dan, als hij nu in het midden woont van me. En als hij in het midden van u woont. Dan kan hij zijn plan uitwerken. Dat had hij trouwens ook voor Israël. Luisterde niet goed. En als we niet goed luisteren, dan duurt het veel langer voordat het plan eens een keertje uitgewerkt is. Want dan geven we iedere keer aan God op onthoud. Volgden we? Dus God heeft een plan. Luisteren we? Dan kan hij verder gaan met het plan van ons leven. Maar iedere keer als wij eigenlijk blokkeren, kun je zeggen, zou je kunnen zeggen. Je kunt ook zeggen, wanneer we niet meewerken. Wanneer we onze eigen wil willen doen, onze eigen zin, ja, dan stopt alles een beetje. En dan moeten we weer eventjes, of liever gezegd, wij denken wel eens dat we op de Heer moeten wachten, maar dan moet de Heer op ons wachten en dan kan hij weer verder gaan. Hè? Maar dat plan, dat wordt ongewijzigd uitgevoerd. Hij verstaat mij. Ja. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zit al mijn wegen gewend. Nou, let dat er is niemand die al mijn wegen gewend is, zelfs nog wel niet. Hè? Wie is er nou iemand anders wegen gewend? Je raakt er toch nooit aan gewend? Er komt iedere keer komt er weer een verrassing. Er is altijd weer iets anders. Hè? Aan wie ben je nou gewend? Dat. Ineens denk je, nu heb ik het helemaal door. Nu moet ik het zo doen. Maar dat gaat toch weer anders. En de Heer is allemaal wegen gewend.
En nu kan hij, die daar binnen woont, want dit is hij, want we zullen even verder lezen, je kunt het ook allemaal zien. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heer, gij weet het alles. Dan hoop ik dat hij de meeste van mijn woorden me terughoudt. Wat denk je daarvan? Hè? Gij bezet mij van achter en van voren en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog. Ik kan er niet bij. Dat is waar. Maar geef ik mezelf er dan over. Dat die kennis te wonderbaar is, dat begrijp ik. Maar wil ik mezelf daar dan overgeven, sinds die kennis zo wonderbaar is? Waar zou ik heen gaan voor uw geest en waar zou ik heen vliegen voor uw aangezicht? Zo God voert een hemel, gij zijt daar, of ben ik maar in de hel, zie gij zijt daar. Dus maakt niet uit waar ik ben, God is er ook. Hij is overal aanwezig. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee. Nou, we zitten hier tegen de Noordzee aan, hè. Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zei, de duisternis zal me immers bedekken. We hebben eens in het donker weggekropen, in het donker, niemand kan me hier winnen. Ja, dan is de nacht, zegt hij, een licht om mij. Zo, je denkt dat je net eventjes in het donker zit en de Heer is een licht om je heen. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht licht als de dag. De duisternis is als het licht. En nu gaat hij verder. Want gij bezit mijn nieren. Gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Zo, dus toen ik nog in mijn moeders buik was, toen heeft de Heer, die is bezig geweest met het formeren. Het vormen. Hè? En ik loof u, omdat ik op een heel bijzondere wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Even vragen, is het niet wonderbaarlijk hoe een kindje gevormd wordt in de moederschoot? Dat is wel zo uiterst bijzonder. En dat is ook niet uit te leggen, er is nog niemand die dat heeft kunnen uitleggen. Ik heb het wel zo'n dokter gevraagd, leg me dit eens uit. En dan gaat hij vertellen hoe het zit. Ik zeg, ja, maar dat weet ik ook wel. Maar leg het dus uit. Nee, dat is niet uit te leggen. Het is een wonder. Het is wonderbaarlijk gemaakt. En dan krijg je al die beentjes, allerlei beentjes, allerlei bordjes die zitten erin. En van die verleeg gaat dat groeit en dat groeit en dat groeit. En dat wordt ook geborduurd genoemd. Hij heeft dat geborduurd. Moet je eens denken aan, ik geloof niet dat we al weten. Dat zelfs de wetenschap er dichtbij is om te weten de kleinste deeltjes van de mens. De grote delen weten ze wel, maar de kleinste deeltjes van de mens, die hebben ze nog niet uitgevonden, hoe fijn dat is. Hoeveel onderdeeltjes er in je zitten, Remco, daar ben je nog niet helemaal van bewust. En nu is het zo wonderlijk dat God dat zo gemaakt heeft. Als je dus een beetje gaat studeren aan die tabernakel en ziet hoe die gemaakt is. Want waar wil God nu wonen? Hij wil nu in u en mij wonen. Als je dus die tabernakel gaat bestuderen, dan vind je er zo ontzettend veel onderdelen, als ik ze zo even mag noemen, aan. Die allemaal spreken van de Heer Jezus. En als je nu gaat kijken hoe de mens gemaakt is, waar God in wil wonen. Dan zeg ik, dat is toch ook wel heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Zo, hier, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel wonderbaarlijke wijze gemaakt ben, wonderlijk zijn uw werken. Ook weet het mijn ziel zeer wel. Het is toch apart, hè, dat mensen denken dat er geen leven is in een baby tot, weet ik wanneer. Maar er is leven het moment van bevruchting. Het moment van bevruchting is er leven. En laat ze je niet vertellen dat dat niet zo is. Goed, daar zijn we verder niet mee bezig. En dan, maar kijk, mijn gebeente was voor u niet verborgen als ik in het verborgene gemaakt ben. En als een borduur zo gerocht ben in de nederste derde laag. Dus God is aan borduren geweest. En hij borduurt zo de Arlijn, dat wil zijn. Ik zal de Arlijn even borduren. Dus een mooi borduursel is dat, hè. Dat God je zo geborduurd heeft. Net, denk eens aan al de delen die daar in elkaar geborduurd zijn. Mijn moeder, die deed nog alles borduren. En die kon het heel goed. En heel fijn soms. Hele fijne steekjes, weet je wel. Als het dan een beetje schemer werd, dan moest ze ermee ophouden, want dan kon ze dat niet meer zien. Maar heel fijn. Nou spreekt het hier over, je wil het dus, als het ware, begrijpelijk maken. Niet dat wij het gaan begrijpen. Maar hoe fijn dat het is. Hoe ieder deeltje ervan, hoe dat in elkaar zit. De weefsels die er in ons zitten. He? En dat is allemaal van de Heere zo geborduurd. Nou, dat is toch ver boven je binnen denken. Maar waarom is dat allemaal? Nou, zegt hij, daar wil ik wonen. Als je dan in Exodus 25 leest, hoe precies dat God daar dat patroon van die tabernakel geeft, hoe die precies vertelt dat de mens dat in elkaar moet zetten, want daar wil hij wonen. En nu wil hij bij u en mij wonen. En nu gaat hij zelf laten zien hoe hij u en mij gemaakt heeft. Zodat hij daar kan wonen. Bijzonder. En dan gaat, als je dus ziet wat allemaal gebruikt is. Goud en zilver en koper en zo. En allemaal. En die edelstenen. Er zijn een hoop. Ik weet niet, er is eens een keertje iemand gezegd hoe duur dat die tabernakel zou zijn als je die zou moeten kopen. Of daarvoor moest betalen, zou ik maar zeggen. Ongelooflijk wat een geld dat is. Er was gedacht, daar heb je dat verzoendeksel, ongeveer zo breed, of zo lang, zo breed, zo dik, goud. Die cherubim erop, goud. Dat is niet niks. En dan hebben we het nog niet over al de rest dat er staat. Dan moet je denken aan de tabernakel zelf. De planken die aan de kant stonden. En die zijn overdekt met goud. Ze zeggen wel, het is niet allemaal goud dat er blinkt, maar daar wel. En dus je ziet wat een geweldig kapitaal dat erin zit. Dat is ontzettend hoe rijk dat het is. En nu is dat hetgene, dan heeft God dat allemaal geheiligd, gezalfd met olie. En nu maakt hij dus de vergelijking, maar ik wil in jou wonen. En dat is dus niet net zo rijk als die tabernakel, maar het is nog veel rijker. En dat is voor een ieder persoonlijk. Want, zegt hij, die tabernakel die is van de mens gemaakt. Ik heb de instructie gegeven, maar die is van de mens gemaakt. Maar ik heb jou gemaakt. En wat heeft dat gekost? Dat heeft gekost, dat, misschien kunnen we dat even lezen. Dat als je het laatste boek van de Bijbel opslaat, en het eerste hoofdstuk, dan is dat het eenvoudigste, dat vergeet je niet zo makkelijk. En daar staat hoe die ons, wat hij gedaan heeft. En dan lees ik van het eerste hoofdstuk, dus van Openbaring, het vijfde vers. En dan lezen we van hem die is en die was en die komen zal. En er staat, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad, dat is een continu, en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. In zijn bloed. Zie je hoe duur, in 1 Korinther lezen we dat, duur gekocht. Duur gekocht. Zo heeft de Heer Jezus, zo heeft dus God ons gekocht door het bloed van de Heer Jezus. Schoon gewassen. Nieuw leven daarin. We gaan weer terug naar die psalm eerst. En kijken hoe we daar verder gaan. mijn gebeente was dus niet verborgen. En het is net een borduursel. En vers 16. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. Dus voordat het eigenlijk vorm aan begon te nemen, zag God al. Het is wonderlijk hoe God met zijn vingers, de vinger van God, in de schoot van de moeder de baby kan vormen. Zo wordt hij gevormd. En zo krijgt die baby ook dat leven. En zo maakt God dit mensje. Waarom? Zodat hij er straks in kan wonen. Hij wil erin wonen. Denk eens even aan Elisabeth en Maria. En er kwam Maria, die kwam bij Elisabeth in het eerste hoofdstuk van Lucas. En er kwam Maria, die kwam op bezoek bij Elisabeth. En wat gebeurde er? Dus Maria was in verwachting van de Heer Jezus. En Elisabeth was in verwachting van Johannes de Doper. En zo, Elisabeth zegt, toen u mij begroette, de moeder van de Heer Jezus, toen hij mij begroette, toen sprong mijn baby op in mijn binnenste. Wonderlijk is dat, hè? Dan zie je dus de schepper van hemel en aarde, die wordt nu mens, in de moederschoot van de nicht van Elisabeth in dit geval, en hij, die heeft zelfs de hand uitgestrekt naar de baby in Elisabeth, Johannes de Doper. En die was vervuld van de geest van de moederschoot af. Hoe wonderlijk is uw God? Hebt u een wonderlijke God of is het een alledaagse God? Een God die de mens zelf bedacht heeft. Een God die de mens zelf laat zien. Nee, wij hebben een God die boven alles uit is. En die ons geschapen heeft. Geschapen, wat een mooi iets, hè? Geschapen. En als je dat volgt, die baby die groeit en die groeit en die groeit. En tenslotte, ik weet niet of er een beetje te ver mee gaan. Wij hebben dat in onze tijd met de kinderen niet gezien. De eerste keer dat we ze zagen was toen ze geboren werden. He, zag ze toen nog niet op DVD en CD, ik weet niet op wat allemaal. He. Maar in ieder geval, wij zagen ze pas als ze geboren werden. En dat was de eerste. Maar hier zo, God, die ziet ze van tevoren. Voordat jij geboren was, Frans, dan zegt God, ik ga Frans maken. Apart is dat, hè? Zie, dat is niet zomaar iets dat zomaar eventjes opkomt. Wij hebben vaak iets. Hé, zullen we dit even doen? Nee, nee. God die heeft alles voorbedacht, uitgedacht en wel op een rijtje gezet. En dan gaat hij dat doen. En dat gaat ook door. En dat is zo mooi dat je mag weten dat er dus iemand bij je, of liever gezegd in je wil wonen, die weet precies hoe het je in elkaar zit. Want die heeft jezelf gemaakt. Dus hij weet waar ieder kamertje is. Ieder adertje is. Ieder spiertje is. Zeg, heb je wel eens ergens last van? Nou, als je dus wat op leeftijd komt, dan zijn er best onderdelen die misschien wat minder gaan werken. En dat heb ik ook. En ja, dan vind ik het zo mooi dat de Heer die weet waar dat zit. Ik denk eventjes aan mijn buurman, die had spierpijn in zijn arm ergens. En die ging naar de dokter en die ging naar het ziekenhuis en die ging nog eens ergens naartoe. Maar er is echt eigenlijk niemand die hem geholpen heeft. Ik dacht, ja, er is iemand die precies weet waar het zit. Laten we die nou vragen. En ik zeg niet dat hij nooit naar de dokter moet gaan, daar gaat het bijna niet om. Maar gaat het er wel om, waar gaan we eerst naartoe? Vaak zijn we lang bij de dokter geweest en zeggen we, ja, dit werkt niet, dat werkt niet. Nee, ja, op ziekenhuis weten ze het ook al niet en die hier hebben ze nog. Ben je bij de Heer geweest? Wat? Ja, als de Heer er nou van binnen woont, dan weet je toch precies wat er aan markeert. Dat is toch niet zo moeilijk? Of niet dan? Dat is allemaal een beetje voor, ja, de mensen die denkt zo. Arts. Dat, ja. Maar als nu de Heer er bij me woont, dan kan hij me toch wel vertellen. Oké, als ik naar een dokter toe moet, dan laat hij me dat toch wel zien. Of niet? Of zou hij daar niet mee bezig zijn? Nou, ik denk als hij zegt, kom, daar naartoe gaan, dan prima. Maar als je dat niet zegt, dan zeg ik, heer, er is één geneesheer die alles in zijn hand heeft. Die maar aan hoeft te raken, niet eens van de buitenkant, niet maar van de binnenkant. Hij woont toch van binnen? Ja, niet? Huh? Woont toch van binnen? Kan hij van binnenuit de zaak regelen? Nou, begrijp me goed. Wij gaan helemaal niet naar allerlei geneeszaken toe. Nee, ga altijd maar de Heer Jezus zelf toe gaan. Die weet hoe het zit. Voor de rest hebben we niks mee te maken. Laat dat mij heel duidelijk zijn. Nou, dus woont hij daar echt binnenin? Kijk, de rest staat nog een beetje verbaasd, denk ik. Hè? Maar goed, we gaan nog verder. Dus, dan moet je kijken wat hij nou zegt. Ja. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien en al deze dingen waren in uw boek geschreven. Als je nou even in dat boek gekeken had, al die dingen die waren dan beschreven, zie je dat? De dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Alles beschreven. Daarom, ik vind het zo mooi, daarom hoe kostelijk zijn wij, o God, uw gedachten. Hoe kostelijk zijn uw gedachten. Hoe machtig veel zijn de sommen. Oh, er zijn zoveel gedachten van God. Veronderstel dat we eens begonnen om door te nemen de gedachten van God. Niet zomaar de gedachten van God, maar de gedachten van God aangaande u en mij. Nou, daar zijn we dus nu mee bezig. Want hij woont, hij wil in ons wonen. En dus, hij heeft dus eerst die tabernakel gemaakt. En hij zegt, want ik wil in het midden van dat volk wonen. Die heeft hij laten maken door de mens. Nu ga ik hier wonen. Toen zegt hij, dat is me niet genoeg. Ik ga nu zelf die tabernakel maken. En daarin wil ik wonen. En ik wil zo bij jou wonen. Petrus die zegt dat later in het eerste Petrus, dat in de eerste brief, hij zegt, ja, zolang als ik in deze tabernakel ben, die noemde het ook een tabernakel, hè? Nou, het is ook een soort tent, het lichaam, een tent, een tabernakel, Petrus noemde het een tabernakel, je mag het ook een tent noemen, hè? Een tentje om in te wonen, dus ik mag in dit tentje wonen, maar dit is niet mijn tentje. Dit is het tentje van de Heer. En weet je, dan moeten we even in de gaten houden. Want als de Heer zegt, ik ga eruit, dan wil ik wel mee. Want ik wil er niet alleen achterblijven in dit tentje. Volgt u me? Ik denk dat mensen graag alleen in dat tentje achterblijven. En ik niet hoor, ik zit niet graag alleen in het tentje. Jozua deed dat ook, hè. Als Mozes die berg op ging, en dan ging Jozua mee en dan bleef hij halverwege zo'n beetje in een tentje zitten daar. Maar die was er niet alleen. Die was er met de Heer. Dat kan je ook zien, want Jozua is ook een man van het geloof. En als je dat leest, ook hoe hij volgde de Heer. Er was er eentje net als Jozua in de tijd van Israël. In de tijd dat ze door de woestijn gingen, was er maar één ander, en dat was Caleb. En voor de rest, weet je wat er gebeurd is met de rest? Die zijn allemaal gestorven in die woestijn. Alleen Jozua en Caleb, die zijn maar het beloofde land ingekomen. Die hebben dus bereikt hetgeen dat God bedoeld heeft. Hoeveel van de mensen die zeggen dat ze van de Heer Jezus houden, leven nou werkelijk in dat leven met de Heer Jezus? Dat de bedoeling is. God heeft een bedoeling. En wat is de bedoeling? Dat we met hem leven. Dit is zijn leven. Niet het mijne. Het mijne is niks. Maar dat van hem. En hij weet precies wat er gebeuren moet. Dat is wel mooi, hè? En ja, dat... Oh ja, nou. Dus we lezen hier nog verder. Daarom, hoe kostelijk zijn wij, o God, uw gedachten? Hoe machtig veel zijn er sommigen? Zou nou God altijd met je bezig zijn? Als je dat zo ziet, dan denkt hij wel aan je, hè? Er is geen moment dat God niet aan je denkt. Er is in Hebreeën hoofdstuk 7, we lezen dat ook, dat de Heer Jezus, die is altijd bezig om voor je te bidden. Oh, pas op, want anders dan loop je verkeerd. Ja, nee, maar ik bid voor hem. Oh, dat gaat goed. Dus, zou ik ze tellen? Haar is meer dan het zand. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Dat is toch mooi, hè? Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. De Heer houdt ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Hè? Mag we nog eens een keertje zeggen, hè? Dat voor je kinderlijk mooi. Kinderlijk mooi. En dat is nog. En er is niks zo mooi als het kinderlijke. Daar hoeven we eigenlijk als grote mensen niet voor te generen, hoor. Dat kunnen we nog net zo doen. Dus samen met de kinderen. En hier zo. En als ik wakker word, zo ben ik nog bij je. Zie je, dat is iets anders als dat wij zeggen. Moet eens goed kijken wat er hier staat. Zo ben ik nog bij u. Wat zegt u? Zo bent u nog bij mij. Maar zo ben ik nog bij hem. Ik vind dat toch wel mooier. Hè? Zo ben ik nog bij hem. Ik ben nog bij hem. Zie? Ik verlaat hem niet. En hij houdt mijn hand vast. Hij blijft bij me. Dan gaat hij even het een en ander vertellen over de goddelozen. Daar gaan we nu even niet op in. Maar hij zegt wel in vers 23, dat is ook nog een lied dat we wel eens zingen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Dat is mooi dat we die kennen, die gedachten van God. Hè? En dan gaan we eventjes terug en zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid me op de eeuwige weg. Gaan we nu even terug naar Psalm 100. Psalm 100. Dat is natuurlijk heel bekend. En dus je ziet dat God zelf maakt een getuigenis voor een heiligdom. In die Psalm 100, daar lezen we: Gij ganse aarde, juicht de Heere. Dient de Heere met blijdschap. Komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Leed, hier is iets dat belangrijk is. Leed, het is allemaal belangrijk, laat dat duidelijk zijn. Dat de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons gemaakt. Zeg, als hij ons gemaakt heeft, als een tabernakel om in te wonen, is dat niet bijzonder? Is het dan, als hij dat zo kundig, zo intensief en zo precies gemaakt heeft om daarin te wonen, dan is hij toch ook de beheerder daarvan? Dan is hij toch ook degene die daarin de leiding geeft? Dan is hij toch ook degene die dat in leven houdt? Dan is hij toch degene die daar leidt en laat zien wat de bedoeling van het leven is? Wat een rijkdom om dat te hebben, hè? En hij heeft ons gemaakt en niet wij. Stond er nog wel even achter, hè? En niet wij. Mooi is dat. Ik vind een beetje een deukje voor die mensen natuurlijk, maar en niet wij. Daar moeten we wel even bij staan, want die mens is toch zo hoogmoedig. En wij zijn zijn volk. Zijn volk. En de schapen zijn er weide. Dat mooie schapjes, hè. En dan moet kijken hier hoe die ook weer ingaat op dat leven in die tabernakel. Gaat in tot zijn poorten met lof. in zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijst zijn naam. Dat is toch een genoegen. Wat een genot. Wat een blijdschap is het om hem te loven en te prijzen. Om hem te danken. Als je gaat zien wat helemaal zijn bedoeling is geweest van begin af aan. Dat die mens gemist heeft. Want dat hebben Adam en Eva natuurlijk gemist. Ze hebben er even in paradijs gewoond. Toen wilden ze hun eigen gang gaan. En dat doet die mens steeds nog weer nu. En wat die mens mist als hij zo zijn eigen gang gaat. In plaats van te zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zou? Of Heer, wilt u door mijn heel leven naar uw welbehagen? Niet naar mijn gedachten, mijn kunnen of wat ook maar. Nee, naar uw welbehagen. Dat ik zo met u mag leven. Nou, dat is toch een rijkdom als de Heer door je heen leeft en die laat je zien. Terwijl zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dat zijn de welgebaande wegen. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Zo, dat is mooi dat we daarop kunnen vertrouwen. Dat God zelf dat doet, hè. Sinds dat we hier in de psalmen zijn, zijn we niet zo ver van Job vandaan. Zullen we even kijken in Job. En dus net voor de psalmen. En even kijken hoor, dat was Job 33. Ja, 33. Even kijken in Job 33. Job 33. Job is een heel bijzonder boek hier. Job heeft ook heel wat meegemaakt. Job was heel wijs, maar zelfs als heel wijs zijnde moest hij toch nog heel veel leren. En als wij heel wijs zijn, moeten we nog best heel wat leren. In Job 33, dan lees ik dit, vers 4. De geest Gods heeft mij gemaakt. En de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. Mooi is dat, hè? Dus God die heeft die mens gemaakt. En toen met zijn adem, de Heilige Geest, heeft hij je levend gemaakt. Een nieuw leven. Dat hoor je wel eens uitdringen, hè? Het is nieuw leven ingeblazen. Nou, wanneer dat gezegd wordt, is dat meestal een tijdelijke zaak. Maar dit is een eeuwige zaak. Nieuw leven ingeblazen. Die door de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. En moet je oppassen, want soms gaat God wel eens vragen stellen. Maar dat gaan we vanavond maar niet doen. Maar de geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. Ik ga nog even terug naar hoofdstuk 10 van Job ook. Hoofdstuk 10 van Job. En als je dat doorleest, en een van de dingen die gaan we nu niet allemaal doen, maar het is zo mooi dat God die legt op ieder. Het is net of dat hij op ieder spiertje van je zijn vinger legt. Heb je dat wel eens, dat je spierpijn hebt? En dan, ik had dat pas een keer. Ik heb niet zo vaak dat ik spierpijn heb, maar en dat was heel eigenaardig. Ik kon van alles met die hand doen. Ik kon gieterswater meenemen en zo. Plantjes water. En dan, als ik dan naar bed ging, ik lag zomaar rustig. Dan waren er verschillende spieren hier. Ik dacht, dat is eigenaardig. En probeer zo te liggen en zo te liggen. En dat gaat dan niet. En dan speer je. Nou ja, ik zeg, dat is toch wel apart, heer. Ik kan een hele dag kan ik van alles ermee doen. Maar nu lig ik hier zomaar. Of zelfs wanneer ik zit te lezen in mijn stoel. En ik hou zo een pen vast. Nou, die zijn toch niet zo zwaar, hè? Een pen. Een schrijven. En dan deed dat zeer. Wat denkt u bijzonder, hè? Dat u dat allemaal zo... Maar als het u nou belieft om dat eens aan te raken, zodat ik er geen last meer van heb, dan ben ik er wel heel blij mee. En nou, dan is dat helemaal niet dat direct over is. Maar nu is het wel weer voorbij. Dus de meeste dingen in je leven die komen om voorbij te gaan. Hè? Waar blijven we er vaak zelf mee zitten, maar... Dus ze komen om voorbij te gaan. Dus dat is ook wel weer mooi, hè? Goed, ik probeer je niet mijn moeilijkheden te vertellen, maar alleen maar hoe soms we de antwoorden krijgen. En dus hier in hoofdstuk 10, daar hebben we in vers 8, moet kijken, uw handen doen mij smart aan, hoewel ze mij gemaakt hebben. Tezamen rondom mij zijn ze, en gij verslindt mij. Gedenk toch dat gij mij als leem bereid hebt. En mij tot stof zal doen wederkeren. Zo. Hebt gij mij niet als melk gegoten. En mij als een kaas doen runnen. Met vel en vlees hebt gij mij bekleed. Met beenderen ook. En zenuwen hebt gij mij samengevlochten. Benevens het leven hebt gij weldadigheid aan mij gedaan. En uw opzicht heeft mijn geest bewaard. Maar deze dingen hebt gij verborgen in uw hart. Ik weet dat dit bij u geweest is. Indien ik zondig, zo zult gij mij waarnemen. En van mijn misdaad zult gij mij niet onschuldig houden. En zo verder. Maar, dus hier ook. Hoe hij Job geformeerd heeft. Hoe Job dat weet. En ja, dat is toch wel mooi dat we dat zo mogen zien. Dat we mogen vertrouwen op God. En dat we in alles mogen zien de goede hand van God. Wat is hetgeen dat mij hierin nu het meeste aanspreekt? Zal ik ook vertellen. En dan gaan we tegelijkertijd, als u naar 1 Johannes gaat. Dus de brief van Johannes. En dan zal ik u vertellen wat mij het meeste aanspreekt hier. Is de liefde van God hierin. De liefde van God. God die doet alles zo bijzonder, zo doordacht, maar bovenal zo liefdevol. Zonder dat hij iets van mij verwacht. Want dat is natuurlijk hetgene dat de mens graag wil. Ik zal dit even voor u lezen. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondig waren. God die bevestigt zijn liefde. Heb je die liefde van God bevestigd in je leven? Kun je zien, iedere dag met de Heer Jezus is beter dan de dag ervoor. Dus een liefde die bevestigd is. Hij is bij mij. Hij heeft dus in het begin heeft hij dus die tabernakel laten maken. Om mee te beginnen heeft hij natuurlijk heel in het begin heeft hij die mens gevormd. Zie je dat? Dat wonderlijk, hè? Hoe God die mens maakt. Ga er nog eens over denken, eventjes maar op. Hoe die mens helemaal in elkaar zit. Hè? En die formatie ervan, de beweging ervan, die vingers, die tenen, die ogen, die oren, alles eraan. En hoe die met elkaar werken. En hoe dat één lichaam is, ja, dat is toch bijzonder. En dat dan die mens van die God weggaat, maar dat die God je achterop komt en zegt, kom nou toch bij me. Want ik wil in het midden van jou wonen en zal ik die leiding geven in de leven die jou werkelijk doet leven. Nou, dat is toch een liefde die ver boven. En dan zegt hij, God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat is de bevestiging. Dus dat is wel heel bijzonder, hè. Dat God zo zijn geliefde zoon gegeven heeft. Hier nu in 1 Johannes. Ik ga even naar het derde hoofdstuk. En daar zie ik dit. Dat begint zo. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Je zou zeggen dat... Hoe kan dat, als je ziet wat die mens gedaan heeft? Ja, maar, even terug weer. Hij heeft mij gemaakt en hij wil in het midden van me wonen. Hij heeft u gemaakt en hij wil in het midden van u wonen. En als hij daar woont, ja, dan kan hij de leiding geven in dat leven. Maar eventjes nadenken. We hebben dus God die almachtig is, alwetend, alwijs, alomtegenwoordig. En die wil bij mij wonen en de leiding van mijn leven overnemen. Van wat het was. Ja, dat kun je toch niet tegenaan? Dan zeg je toch, dan is toch die overgave is toch direct gereed? Dan zeg je, hier is het weer, doe maar wat u denkt dat goed is. In uw ogen, niet in de mijne, maar in uw ogen. Maar dat is dan weer zo heel anders als dat die mens denkt dat het zou moeten zijn. Dus wanneer we overgeven aan de Heer, dan denken we dat de Heer dit gedoen en dat gedoen en vindt gedoen. Dat gaat hij helemaal niet doen. Hij gaat doen wat hij denkt dat goed is. En dat is iets heel anders dan wat wij denken dat goed is. Want onze goedheid, ja, die komt niet zo ver natuurlijk. Ja? Want wij allemaal als schapen hebben gedwaald. Dus, maar zijn goedheid, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods werken. Nou, je kan dat niet missen natuurlijk, hè. Dat is toch geweldig. En die God, die zegt hier in 1 Johannes 3, zegt hij, ziet hoe grote liefde ons de Vader heeft gegeven. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Ja, dus je moet niet proberen in de wereld te zeggen hoe God is, want ja, die kennen God niet. Iemand die eerst tot God komen, hart openstellen. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dit is zo ver boven ons binnen en denken, maar tegelijkertijd is het wel zo. Maar wij weten, weet je dat? Dat als hij zou geopenbaard zijn, en dat zal spoedig gebeuren, wij hem zullen gelijk wijzen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Wat een bijzonderheid is dat, hè? Wat een heerlijkheid, wat een rijkdom. Nu zijn we natuurlijk direct in het derde hoofdstuk gesprongen. Als je even terug zou gaan, dan kom je in het eerste hoofdstuk. Meestal beginnen ze bij het eerste hoofdstuk. En dan vertelt hij daar dat hij schrijft deze dingen omdat onze blijdschap volkomen is. De gemeenschap met God is een volkomen blijdschap. En dan krijg ik dit te lezen in vers 7. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat een reiniging, hè? Ja, is dat vreemd? Nee, hij woont dat. En hij wil dat reinigen. Hij is degene die het kan reinigen. Schitterend is dat, hè? Die is het er zo van binnenuit wordt er gewerkt. Het is heel iets anders wanneer je van buitenaf gaat werken, als dat je van binnenuit gaat werken. God die werkt dus van binnenuit. Als je nu leest wanneer God in de tabernakel woonde, dan lees je dat wat hij van binnen deed. En dan kwam hij er soms uit als het ware. En dan had hij die getuigenis. En dan ging hij van die tabernakel weg. En dan moesten ze weer verder reizen. Dus dat was even een verandering. Die wolk die ging voor ze uit en zo. Maar de Heer Jezus die wil altijd in ons wonen en van daaruit altijd leiden. Wat is dat, hè? Dat je zo. Ik moet even denken. Niet dat ik dat nou zo grappig vond. Maar soms heeft de Heer natuurlijk. Die heeft een andere humor dan wij. En we zien dat niet altijd als humor, denk ik. Maar ik denk even aan de keer dat we op weg waren hier naartoe en met al die veranderingen daar rond Rotterdam. En dat we ineens ja, een afslag waren we kwijt of wat er ook maar gebeurde. Het zal mijn fout wel geweest zijn, daarom getwijfeld. Maar ik zag ineens midden in Rotterdam zaten we. En waar gaan we nu heen? Ja, het is toch wonderlijk dat de Heer dan weet waar je zit, hè? En die weet ook nog waar je heen moet. En hoe moet ik nu verder, heren? Ja, zolang als, je zit dus op een zekere baan. Ja, zolang als de Heer geen andere richting aan geeft, dan ga maar rechtdoor. En zo je blijft, nou moet linksaf. Nou gaan we linksaf. Ja, dat ligt allemaal soms voor de hand gewoon, hè. Maar soms heb je wel eens dat je wat paniekerig wordt. Niet alleen als je de weg kwijt bent, maar meer in de weg van het leven. Dat de dingen niet gaan zoals je denkt dat ze moeten gaan. En dan komt er toch een beetje paniek wordt er dan, hè? Waarom? Waar is de Heer gebleven? Wat is er gebeurd? Heeft hij je ineens verlaten? Wel, nee, als hij bij is, gaat hij je niet verlaten. Want hij heeft gezegd, ik zou nooit begeven nog verlaten. Dus verlaten is er niet bij. Wat is er dan gebeurd? Misschien heb je al even niet naar hem geluisterd en vraagt hij om aandacht en zegt, zou je niet de weg volgen die ik je geef? Ga je liever je eigen weg? We hebben vaak zitten met een hè? Of met een maar, dat is ook zo mooi, jongen. Hè? Dus je komt van die dingen tegen in je leven, hè? Die zeggen, hoe komt dat nou? Hè? Nou. Zit er lessen in? Zijn er lessen van de Heer? Er zijn altijd lessen van de Heer. Lezen ze graag? Niet altijd. Niet altijd. Zijn het soms moeilijke lessen? Ja. Soms moeilijke lessen. Zijn ze nodig? Ja, ze zijn wel nodig. Ze zijn wel nodig. Er is nog heel wat aan te vormen, hè? Je zou ook kunnen zeggen, in de Romeinen 12 zegt hij dat zo mooi, hè? Hervormen, hè? Hervormen. Ja, dus nog heel wat aan te vormen. Mooi dat God zo intensief met een ieder bezig is om je zo te vormen in de gelijkenis van zijn geliefde zoon. Want dat is niet niks als je dat derde hoofdstuk leest en hoe dat begint. Dan weten we dat wanneer we onze zonde beleiden, dat hij is rechtvaardig en getrouw om ons te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar als je dit hier leest in het derde hoofdstuk, ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods en is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als hij zou geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen zien gelijk is. U gaat het er niet over hoe gaat dat gebeuren. Nee, het gaat erover, is dat zo? Geloof je dit? Hè? En dat is alles. Geloof je dit? Hè? Het is natuurlijk een bijzonder iets. Een heel bijzonder iets. En het is niet dat ik dat kan doen. Nee. En een ieder die deze hoop op ons heeft, die reinigt zichzelf, gelijk waar hij is. Mooi is dat. Nou, dan gaan we nog eentje verder. En dat is in het vierde hoofdstuk. Want daar staat iets moois. Het is een hele Bijbel die mooi is. Hoofdstuk 4. En in vers 7. En er staat dit. Een hele eenvoudige opdracht trouwens. Hoor. Dit is een beetje een opdracht, hè. Geliefde, laat ons elkander lief hebben. Dat is toch eenvoudig? Niet altijd. Zo, het is toch niet moeilijk om dan wel lief te hebben? Oh, kijk, er zit weer een hapering daar, hè? Oké, nou, ik ga me niet verder vragen dan. En een ieder Want de liefde is uit God. Dus niet dat ik hem lief heb. Nee, het is God die hem lief heeft. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Wat een prachtig woord is dat, hè? Dat heb je ook in het tweede hoofdstuk. Zo begint het tweede hoofdstuk van hetzelfde. Mijn kinderken, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening. We hebben het er net over dat verzoendeksel, hè? Dus dat is net als de verzoendeksel voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Op dat verzoendeksel, dat mogen we niet vergeten, er lag altijd bloed op. Moest altijd bloed. Bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. En nu even dit hier. En zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. En het is toch wat, dat hier je wordt geboren. En de Heer Jezus wil dus bij je wonen. En hij heeft je al gekocht en betaald. Hij heeft al voor onze zonden betaald. Dat is iets heel apart, dat komt in ons denken eigenlijk niet voor, dat iemand 2000 jaar van tevoren betaalt voor hetgeen dat nog gebeuren moet. Meestal, dat gaat niet altijd even goed. Ik kwam een keertje, hoorde ik van iemand en die moest een karweitje doen voor een ander. En die ander had hem al betaald. En ik denk een half jaar later was de karweitje nog niet gedaan. Maar dat was al wel betaald. Dus toen gingen ze er toch even achteraan. Het werd toch wel tijd dat het karweitje afgemaakt werd. Dat is iets dat wij net meemaken. Zo. Het karweitje moet wel afgemaakt worden. Nou dat hoeven we bij de Heer Jezus niet te zeggen. Het is af. Het is al betaald. En wij mogen dat nu ontvangen. Wij mogen er nu in leven. Nou, dat is natuurlijk een rijkdom die alle verstand te boven gaat. En dan is er hier nog iets, dat gaan we ook nog even bekijken. En dat is dit, in het 18e vers hiervan. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Volmaakte liefde. Dat is geen pijn. Dat is geen pijn. Mooi is dat hij alle pijn weggenomen heeft. Hij heeft werkelijk alles gedragen. Even terug. God die heeft dus eerst, heeft hij gezegd hoe de tabernakel gemaakt moest worden. Eerst is er alles voor gebracht. Het is ook helemaal geheiligd. Toen alles neergezet werd, God die heeft dus de mens die opdracht gegeven om het zo te maken. En als het af was, voltooid was, dan kwam hij erin wonen. Nu, heel anders, heeft hij ons gemaakt en nu wil hij bij ons wonen. Hetgeen dat de mens gemaakt heeft, er zal toch altijd wel eens iets aan markeren. En het stond ook nog op in de woestijn. In de woestijn stond het wel op zand. Zie, dan ben je toch nog in de wereld. Maar nu komt hij bij ons en hij zegt, en ik wil in het midden van je wonen. Ik heb jou gemaakt, ik heb je geformeerd, ik heb je gevormd en nu wil ik bij je wonen. En nu ga ik de zaak regelen. Nu ga ik dat zo die leiding geven. Zo dat je niet meer zelf dit, dat begint. Nee, zodat je in leven kunt zijn. Ik zou wel zeggen in contact kunt zijn, maar dat is eigenlijk niet genoeg. Maar in leven kunt zijn met de levende God. Dat je zo samen met hem kunt leven. Dag aan dag. Dag aan dag. Psalmist zegt, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Dat we zo met hem mogen leven. Iedere dag met Jezus is beter dan de dag ervoor. Vader, we kunnen alleen maar danken voor het bijzondere dat we zo mogen weten dat gij ons gemaakt hebt. Dat gij bij ons wil wonen. Door uw geest. Door uw woord. Heer, wat een bijzonderheid dat we zo mogen vertrouwen op u alleen. Dat we naar u op mogen zien. Dat we mogen weten. Jezus Christus, hij is Heer. Tot verheerlijking van God de Vader. We bidden, Heer, dat we zo in ieder mag weten hoe het is. Om dag aan dag zo met de Heer Jezus te leven. Zo naar hem te leren luisteren. Zo hem te leren volgen. Zo te zien wat hij te zeggen heeft. Heer, dat we zo mogen vertrouwen, geloven. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. De dood zal ons geleiden. En daardoor heen en verder. Vader, we kunnen alleen maar danken. We zien uit die dag waarin we de Heer Jezus persoonlijk mogen ontmoeten. Wat een dag zal dat zijn. Wat een liefde, wat een trouw, wat een genade. Wat een zorgzaamheid. Vader, we dragen zo in ieder persoonlijk aan u op. En zo dat we alle tezamen mogen genieten in het leven met de Heer Jezus. Zo met de Vader. Zo geleid door de Geest. Zo gezien in het woord. We zeggen u dank. In Jezus' naam. Amen.